Goedemiddag gemeente, oudere, jongere gasten in ons midden en luisteraars thuis of elders via internet. Alle hartelijk welkom in deze dienst op deze diaconale zondag. Deze middagdienst wordt geleid door dominee Klomp. De schriftlezing in deze dienst is Handelingen 17, vers 15 tot 34. In deze dienst zijn 3 collectes, 2 voor de slotzang bestemd voor de diaconie en de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Als gebedspunt wil ik graag de alleenstaande ouderen opdragen. De vakantietijd wordt door hen vaak als eenzaam ervaren en kent u zo'n eenzame ouderen in uw omgeving? Een extra bezoek wordt door hen op prijs gesteld. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 16, de versen 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe. Thank you.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 64, de versen 9 en 10. Dan zullen alle mensen vrezen het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden en zijn eer, en op zijn daden alom geprezen, oplettend wezen. Psalm 64, de versen 9 en 10. Wij doen belijdenis van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof, samengevat in het apostolicum en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 95, het vierde couplet. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4. Na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Van de Heere, zoals u dat vindt in Handelingen 17. En daarvan de versen 15 tot en met 34. Handelingen 17 is de schriftlezing en daarvan nader de versen 15 tot en met 34. En zij die Paulus begeleiden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En zij zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heere is van de hemel en van de aarde, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend, alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht, om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel, omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, we zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen de Heere eerst bidden in ootmoed en in verwachting van zijn genade om zijn ondersteunende sterkte. Mag u voorgaan in gebed. Heere, barmhartige ontfermer, wij buigen ook vanmiddag voor u. Wat een wonder dat we nog kerk mogen zijn en dat we vrij naar uw huis mogen komen en vrijmoedig uw naam mogen belijden. Geef, Heere, dat wij onder die vrijmoedige belijders ook zelf zijn. Dat we vanuit ons hart en getekend door ons leven en onze levenswandel u mogen kennen, u mogen volgen op al uw wegen. En zo een dankoffer in ons leven oprichten aan die God die de eerste was in het leven van uw kind. En die Christus toegepast heeft aan het hart als de borg en zaligmaker en als de levende God. En we bidden hartelijk van u, Heere, of u zelf in ons midden wilt zijn. Als de opgewekte, de levende Heere die in het midden van de gemeente wandelt, vlak bij de mensen en de mensen vlak bij hen. En of u zo door de rijen wilt gaan, Heere, langs de banken, langs onze levens, langs onze hoofden en harten en onze handen, door uw Heilige Geest. Omdat u niet alleen verlost van de schuld in ons hart, maar het leven ook wilt vernieuwen. Met ziel en lichaam beide mogen uw kinderen u toebehoren en wilt u ze zegenen en tot een zegen stellen. Wij denken in deze vakantietijd aan alle die uitgewaaierd zijn op zoek naar de lichamelijke rust. Wat een zegen dat dat kan, Heren. We zijn ook weer teruggekomen, dankbaar dat ze weer veilig in ons midden zijn. Maar we bidden ook vooral voor ouderen en jongeren die niet met vakantie gegaan zijn en die het maar bar stil vinden in Veenendaal en in de gemeente. We dragen ze hartelijk aan u op. Wat kan dat moeilijk vallen als je aangewezen bent op je bed of op je kamer of juist op de mantelzorg van je familie en er is op dat moment geen vervanging. Dat we ook staande in de gemeenschap der heiligen oog en hart mogen hebben voor mensen in nood. Voor mensen die misschien juist op zondag een bezoekje verwachten van iemand uit de gemeente. Heren, dat mag functioneren in de gemeente, dat weten we. En daar zijn we dankbaar voor. Veel werk dat in stilte gebeurt vanuit dat oog hebben voor elkaar. Heren, en toch bidden we voor die doelgroep. Wees ze heel nabij. Mensen die een weg van lijden gaan. Mensen die een weg van moeite kennen. Die een lege plek betreuren, juist op zondag. Of mensen die verval van krachten kennen en steeds meer aangewezen raken op de mantelzorg. Heren, ontfermt u zich. Wat wonderlijk dat in de gemeente des Heren daar een geestelijke familie mag zijn. Die aan elkaar gegeven is om ook samen achter u de Heren aan te komen. Zo willen we op deze diaconale zondag juist ook voor dat accent bidden en ook danken voor het vele werk dat in stilte mag gebeuren. Misschien zijn we voor het eerst in de kerk vanmiddag na lange tijd. Misschien kunnen we thuis weer helder meeluisteren naar een periode van afmatting. We mogen de dank daarvoor ook bij u, de Heere, brengen. Wilt u zelf in het midden van ons zijn, Heere? Wilt u zelf uw woord verklaren, openleggen op de preekstoel, maar ook door het binnenwerk van uw geest verklaren aan ons hart. En dat we ons getekend mogen weten vanuit uw woord waar we staan en hoe we staan tegenover u, de Heere, en in uw dienst. En of u dan voedsel wilt geven aan alle die u in oprechtheid mogen kennen. En of u wilt bekeren hen die nog met de rug naar u toe staan. Zegen de kinderen, zegen de jeugd, zegen op en onder de preekstoel, ook op de orgelbank, alle die een taak hebben. En laat deze dienst een eredienst mogen zijn. Eer voor God de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En als die eer er is, dan is er ook zaligheid voor Gods kinderen, kleinen en groten, en dankbaarheid voor uw ontferming. We bidden voor de wereld om ons heen. We kunnen bewogen zijn, Heere, als mensen geen hoop, geen uitzicht hebben dan alleen dit leven dat eenmaal weggenomen wordt. Laat er daarom ook iets van de kerk mogen uitgaan als wij weer de dagelijkse positie innemen. Hoor ons in ons gebed. En dat alleen op grond van de voorbeden van de Heer Jezus. Vergeef wat er niet juist in is. En wilt u aanvullen, o hoorder der gebeden, wat er aan ontbreekt. Tot eer van uw naam en tot zegen van uw volk. Om Christus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 86... En daarvan de versen 4, 5 en 7. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En ook vers 7, want uw goedheid hoogst gerezen hebt gij dikwijls aan mij bewezen. Psalm 86, de versen 4, 5 en 7. Straks na de preek willen we zingen uit Psalm 79, de versen 4 en 7. Zo zullen wij de schapen van uw weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, de versen 4 en 7, straks na het amen van de preek. De tekst is genomen uit Handelingen 17 en daarvan de versen 30 en 31. Vers 30 en 31 als tekst voor de preek uit Handelingen 17. Daar staat: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd, door hem uit de doden te doen opstaan. Geliefde gemeente, weet u het nog van vorige week in de middagdienst? Toen heb ik ook met u uit het Handelingenboek gelezen. En toen was het thema het evangelie naar Europa. En toen kwam Paulus uiteindelijk in Filippi terecht op het Europese continent om daar het begin te maken met de verkondiging van het evangelie dat uiteindelijk over het hele continent zich zou uitstrekken en ook tot Veenendaal en Nijmegen als de noordgrens van het Romeinse Rijk toe. Nu zijn we een paar hoofdstukken verder en is de beweging van het evangelie ook een stukje verder gekomen. De apostel is nu in Athene. Athene, een grote stad, een groteske stad, een wereldstad, ook een wereldse stad. En daar moet hij wachten en daar krijgt hij nou alle gelegenheid, ongedacht en onverwacht, om in de stad van de wijsheid het evangelie van de levende Here te verkondigen. Vandaar het thema voor de prediking van vanmiddag: een Christuspreek op de Areopagus. Dat was de markt waar allemaal afgodstempels stonden van Athene, ook een ontmoetingsplaats. Dus een Christuspreek op de Areopagus. Drie gedachten. We letten eerst op de aanleiding. We letten dan op de inleiding en we letten tenslotte op de uitleiding. Ik herhaal: een Christuspreek op de Areopagus. De aanleiding, de inleiding en de uitleiding. Athene, de hoofdstad van Griekenland, dat is een toeristenstad. Daar is heel wat te zien. Paulus, die is er. Maar Paulus is er niet als toerist. Paulus is er als apostel. Hij moet als apostel wachten op degene die komen om hem verder te begeleiden. Maar de apostel kijkt in die wereld en wereldse stad zijn ogen uit. Want de stad staat vol met afgodsbeelden. En zijn geest wordt inwendig geprikkeld. In de oude Statenvertaling staat dat zijn ziel wordt ontstoken. En dat geeft het misschien nog iets dieper aan. Hè? Ontstoken. Nou, als je een ontstoken blinde darm hebt, dan is dat heel pijnlijk en lastig. En dan moet je naar het ziekenhuis om hem eruit te laten halen. Maar als je nou een ontstoken ziel hebt, dat gaat nog veel dieper. Want het is maar niet alleen een vleeselijke wond die dan ontstaat. Dat is een geestelijke wond. Hij is geprikkeld in zijn innerlijk. Hij heeft een ontstoken ziel. Alleen, gemeente, dat kun je alleen maar hebben als je een kind van God bent. Dat kun je alleen maar hebben als je persoonlijk gepokt en gemazeld bent door de wet en het woord van de Here. Dat kun je alleen maar overkomen als je geleid wordt door de Heilige Geest als de innerlijke navigatie. En dat had de apostel. Als je dan tegenwoordig heel veel mensen die hebben geen kennis meer van het woord. En dan is er ook geen zonde meer in de samenleving. Dan moet alles kunnen, want als ik het toch goed vind, als ik het leuk vind, als ik ervan geniet, dat is dan het einde van alle tegenspraak. Maar heb ik daar nog wel eens last van? Van een geprikkelde geest? Of van een ontstoken ziel, om het zomaar te zeggen? Dat het dus van binnen zit, de pijn. Dat het verdriet van binnen zit. Nee, natuurlijk, wij zijn nuchtere westerlingen. Wij zetten de stad niet vol afgodsbeelden. Daar zijn we te nuchter voor. Maar dat wil niet zeggen dat er geen afgodsbeelden zijn. Ons huis zal niet vol afgodsbeelden staan. Er zal er niet eens één staan. Maar afgodsbeelden, dat moet je niet letterlijk nemen. Die kunnen er ook figuurlijk zijn. Als je nou met je smartphone of je iPad een open toegang hebt tot het internet. Een open toegang tot het World Wide Web. Hè, dat is dat www. Maar dat betekent dus wel het gesloten systeem van de wereld die uiteindelijk van God afgevallen is. Mensen, wat kun je dan toch ook een afgodsbeelden zien als je daarop uit bent? En daar kun je zelfs mee spelen. Daar kun je zelfs voor knielen. En als je dat ziet, denk je dan, dat moet kunnen? Of is er nog iets van dat je geest geprikkeld wordt? Dat kan toch eigenlijk niet? Want dat verbiedt de norm van God en de eer van God en de regel van Gods wet, die mij niet gegeven is om het te pesten, om het nou zomaar te zeggen, maar die me gegeven is om het te brengen in het spoor van de gerechtigheid achter de Heer Jezus aan en op de levende weg met niemand anders dan God zelf. Nou, dan hoeven we niet zo ver van huis te gaan. Afgodsbeelden, die zijn er. En die bestaan bij de gratie van het feit dat jij ze met je geest activeert. Hè? Want uiteindelijk heeft God het laatste woord, daar kom ik straks al op terug. En heeft de Heer Jezus alle machten en krachten onttroond. Maar met de gratie van jouw actieve geest kunnen dan die figuurlijke afgodsbeelden ook een impact op je hebben. En wat voor impact? Hoe verwerk je al die info? Hoe verwerk je al die impulsen? Mensen, dat kan alleen maar als je kennis van het woord van God hebt. Jezus zegt als hij op aarde wandelt, als het over de invloed van de boze gaat, dat geslacht van de Satan met zijn trawanten, dat krijg je alleen maar klein door te waken en te bidden. En als de Heer Jezus dat zegt, dan is het helemaal waar. Nou, de apostel die kijkt dus zijn ogen uit en die doet zijn hart verdriet. En die komt op deze manier in gesprek met andersdenkenden. Want hij is er niet als toerist in Athene. Hij is er als apostel, als boodschappenjongen van de levende God. En nu had je daar Athene, het was de stad van de wijsheid, ook veel filosofenscholen. Er worden er twee genoemd, die van Epicurus en die van de Stoa. En dat waren twee heel verschillende filosofenscholen. De Stoa, dat was raak niet aan en laat je niet beïnvloeden. Wees jezelf, vertrouw op je eigen inzicht. Wees jezelf tot maat en norm en laat je niet inpalmen met allemaal emoties. En de Epicurus die zei juist, geniet van het leven. Maak er wat van, je leeft maar eens. En als je niet genoten hebt, dan heb je niet geleefd. Eigenlijk kun je dat zo ook midden in onze tijd zetten. Je kunt er zelfs een politieke partij bij bedenken. Van het genieten is toch het centrale woord van deze tijd. Hè? En je hebt ook mensen die zeggen, nou, vertrouw alleen op je eigen gezonde verstand en vertrouw niet op een absolute waarheid. Je bent jezelf tot wet. De apostel gaat met deze mensen in gesprek. En dan merken die wijsgeren, die geleerde mensen, dat hij een andere benadering van de dingen heeft dan zij zelf van huis uit meedragen. En nou, dat staat dat er ook, hè, dat die Atheners die waren een beetje uit op nieuwtjes, op nieuwe tweetjes, niet waar? Laat ik het maar in de taal van deze tijd zeggen. En dan heb je het al gehoord. Dit denkt Paulus. Dus laten we die man eens een keer uitnodigen op de markt, op de Areopagus. En dan zullen we horen wat hij ons te vertellen heeft. Nou, daar gaat het naartoe. En de apostel is er voor in. En ik denk, hij is geleerd hè, bij Gamaliel. Dus hij kan op niveau met die zogenaamde wijze filosofen praten. En hij doet het ook. En dan is het heel opmerkelijk, gemeente. En daar kunnen wij voor ons evangelisatiewerk ook al wat van leren van die grote Paulus. Dat hij daar niet begint met te gaan staan preken op de Areopagus. Maar dat hij aansluit bij de leefwereld die hij met zijn ogen heeft waargenomen. Als ik zo rondwandel door uw stad, beste mensen, dan zie ik dat u heel erg religieus bent. Hij heeft zijn ogen de kost gegeven. Overal staan afgodsbeelden. En dat was dan de bedoeling, hè, dat je door een afgodsbeeld van bekende afgoden die vereerd werden, dat je zo'n afgodsbeeld dan prachtig stileerde, in zilver of goud of steen, en dat je offers bracht om zo die afgoden een beetje te vriend te houden. En omdat men er niet één wilde vergeten, was Paulus ook tegengekomen een zogenaamd afgodsbeeld voor de onbekende God, om inderdaad maar niemand te vergeten. En die moet je ook gunstig stemmen. Nou, zegt hij, die onbekende God, hè, die jullie zogenaamd dienen terwijl je hem niet kent, die God is mijn God. Die God ken ik en daarom dien ik die God. En die God verkondig ik u. En dan hoor je meteen al dat het van een andere kant komt. Ik wil dat uitleggen. Want als je nou een God dient die je niet kent, hè, dan heb je dus geen band aan die God. Dan weet je dus ook niet hoe die God is en wat hij wil en wat hij doet. En dan ga je dus het dienen van die God zelf invullen. Daar word je heel actief van. Activistisch, hè? Die God moet dit hebben en die God moet dat hebben. Die God wil zus en die wil zo en die God wil dit en die God wil dat. Dat weet je niet zeker, maar je denkt het erbij niet waar. Je vult dat zelf in en je gaat dus zelf aan het werk met die God. Paulus, je komt net van de andere kant. Die onbekende God, hè, waar jullie geen band aan hebben en die jullie toch dienen, die verkondig ik u. Dat is herautenwerk, dan gebruikt hij een ander woord. Hij gaat namelijk als boodschappenjongen van die God spreken van God uit. Kijk mensen, en als je nou een afgodsbeeld, hè, probeer het maar in je eigen tijd te zetten. Als je nou een afgodsbeeld maakt van een soort hogere macht in je leven, Dan dien je eigenlijk jezelf. Dan dien je die God niet. Hè? Je wilt hem zogenaamd te vriend houden. Want je moet niet. Geen ongeluk krijgen. Dat je aan jezelf te wijten hebt. Dus je moet die afgod te vriend houden. En dan span je dus eigenlijk die afgod voor je eigen karretje. Dat is als je geen kennis, geen band, geen persoonlijke ontmoeting met die God hebt. Dat kan ook niet met een afgod, niet waar. Die is alleen maar om je hart in te nemen te doen, alleen maar om je gevoel in te nemen. Als je geen persoonlijke band hebt, dan span je hem voor je karretje, dan dien je eigenlijk jezelf. En uiteindelijk is de grote Satan daar een groot voorstander van, omdat je dan van je van God afhoudt. Geen persoonlijke band en dus geen echt contact. Wat is dat erg als dat van ons gezegd zou moeten worden? Want het kan natuurlijk als een wereldsmens kun je dat doen. Maar je kunt het ook als een kerkmens doen. Hè? Je kunt jaar en dag in de kerk zitten en dat je dan toch nog niet weet of je bekeerd bent. Of dat je dan toch nog onbekeerd bent. En dan kun je godsdienstig activistisch zijn. Maar geen band met God. Geen band met de Heer Jezus. Geen leiding door de Heilige Geest. Mensen, dan sta je er nog buiten. Wat moet dat een stuk onzekerheid geven? Als je nog niet tot de zekerheid van het geloof gekomen bent, mijn broeder en zuster, jongelui, als dat voor jou zo geldt. Wat moet dat ook de mensen buiten de kerk een onzekerheid geven? Als je maar nooit weet hoe het zal gaan, nietwaar? Als je nooit zeker iets kunt zeggen over God. En als je altijd maar moet afwachten, zal het positief uitvallen, valt het negatief uit. Daar word je heel activistisch van. Door dat activisme wil je je eigen onzekerheid en je zwakheid verbergen. Nou, die hele cultus van die afgodendienst die van de ware God afvoert, is voor Paulus de aanleiding om te verkondigen de levende God. De boodschap die hij, nu hij moet wachten in Athene, als een bazuin aan de mond mag zetten. En dan moet u erop letten hoe Paulus nou zijn bijbelkennis inzet voor dit evangelisatiegesprek. Hij noemt het verkondiging, ik zei het al, blijde boodschap, herautenwerk. En dan begint hij te zeggen met hoe groot God is. Die God die ik ken en die ik verkondig, van wie ik een afgezant ben, dat zullen ze later merken. Die God, die woont niet in een beeld, of dat beeld nou van goud is, of van zilver, of van steen. Die God, die wordt niet vrolijk van alle offers die je brengt. Die God, stel je voor dat je hem in een beeld kon vatten. Wat voor God is dat dan? Die God, die gaat vele malen je voorstelling te boven. Die is niet door mensenhanden te maken. Die is niet voor je karretje te bespannen. Die is niet hulpbehoevend, zodat die God mantelzorg van jou nodig zou hebben. Wil die kunnen blijven bestaan? Nee, die God is de schepper. Die is de Heere van de hemel en van de aarde. En hij zelf, zegt de apostel, geeft alle leven en adem van alles wat op de aarde is. Dus ongemerkt, hè, brengt Paulus al die kennis uit het Oude Testament op een heel normale manier. Die past bij de situatie waarin hij de Atheners vindt en die wijze filosofen aan de orde. En zo kan er een gesprek ontstaan. Ook in die stad van de wijsheid. Mensen, denk je nou echt met al je verstand en met al je wijsheid, mensen zullen best ontwikkeld zijn, dat je nou God, hè, echt God met een hoofdletter, dat je die kunt inperken in een beeld of in een tempel of in een huis, dan blijft het toch een verlengstuk van jezelf. Want die God die heel het mensengeslacht uit één bloed gemaakt heeft, hè, het scheppingsverhaal, dat legt hij zo heel mooi open. Heel mensheid uit één bloed gemaakt heeft. En ook na de zondeval en ook na de torenbouw van Babel, de mensen nog plek heeft gegeven op de aarde om te wonen. En het feit dat hij zegt, uit één adem heeft hij het hele mensdom gemaakt, betekent ook dat die God die schepper is en die ook na de zondeval het onderhoud geeft. Die God, die kun je toch niet voor je karretje spannen? Die God, die is geen verlengstuk van jezelf. Dat is nou de zonde van het paradijs. Die God, die vasthoudt wat hij begonnen is. En die nooit laat varen de werken waaraan zijn hand begonnen is. Die heeft de bedoeling dat nou mensen zouden ontdekken, ook als ze geen Bijbel hebben, dat er één God is die van boven komt. En dat er één God is die van boven naar beneden neerdaalt. Paulus ziet het waarschijnlijk ook onder Gods voorzienige zorg dat hij daar in Athene wachten moet op zijn medereizigers en zo het woord van de Heere mag verkondigen. Al zie je niks. Want dat is het oordeel sinds de zondeval. Hij is er wel. Je kunt hem tasten. met de bedoeling om hem te vinden, want hij is niet ver van ons, hij is vlakbij. Kijk, bij wijze uit de Bijbel zou Paulus aan kunnen voeren. Daar kon hij heel goed, dat heeft hij in de synagoge ook gedaan, om te bewijzen dat de Heer Jezus de Messias was. Daar kon Paulus heel goed aanvoeren, maar dat zou zijn hoorders daar op de Areopagus niet overtuigen. En dan sluit hij aan bij dichtregels van de eigen cultuur. Wij zijn van Gods geslacht qua schepping. Dat is een vinding waar we de Heer ook voor mogen danken dat hij... Dat hij dus ook de gedichten kende van de mensen daar. En dat hij zo ook die gebruiken kan als aanleiding om die machtige zender van hem, die hem ook naar Athene stuurt, te presenteren. Nergens anders dan op de Areopagus, waar hij een Christuspreek mag gaan houden. Al bouwt hij het heel makkelijk op. Heel eenvoudig, rustig op. En als je nou zo'n God dient, en je kunt horen aan de manier waarop Paulus het zegt, dat hij hem van binnenuit kent. Als je nou zo'n God dient, en je kijkt dan naar de afgodsbeelden, al zijn die dan van goud of van zilver of van steen, dan komen die typetjes toch niet verder dan mascottes. Zo is het toch? Mensen hebben we dat door, als we de ware God niet dienen, als we de levende God nog niet persoonlijk kennen. Dat al die hebben dingetjes uit de genotzucht, hè, Epicureus, om het maar in onze tijd te zetten. Of dat je je eigen verstand tot maatstaf en norm mag nemen in alle dingen. Dus de stoa, dat eigenlijk allemaal bedrog is. Hè, dat je voor ogen geschilderd wordt waar je uiteindelijk mee verloren gaat. En dat de mensen dan toch zo voor kan gaan, ook in ons tijdsgewricht. Dat vind ik wel eens angstaanjagend. En dan staat er zo heel mooi, dat die God, die de schepper is en onderhouder van het leven van alle mensen, dat die God alle recht zou hebben om, omdat we hem hebben verlaten, ons daar echt voor te straffen, nietwaar? Maar dat die God met voorbijzien van de tijd van onwetendheid, nu een man in het leven heeft gegeven. Een man heeft gepresenteerd die de schuld verzoent. Dat die God nu het evangelie in de wereld gegeven heeft van dat je je moet bekeren. Dat die God die hoog boven ons stroomt, nou zo laag is neergedaald in de Heer Jezus Christus. Dat je kunt tasten, al zie je hem niet, je kunt voelen dat er wat is. Dus de bedoeling ook, de schrift zegt dat op verschillende plaatsen, dat als je daar nou achter komt, dat je dan naar de Heere toevlucht, nietwaar? En daarom mag Paulus nou die Christus spreken op de Areopagus houden, om ook mensen daar te maken tot kinderen van God. Die rechter van hemel en aarde. Dat is niet een God van de vergelding, maar dat is een God van de verlossing. Bij die afgoden, die mascottes, die gaan voor de vergelding. Als je erop ingaat en het is straks te laat voor eeuwige redding, dan staan ze je heerlijk uit te lachen van ik heb je en ik laat je nooit meer los. Maar deze God die ik ken, zegt de apostel, en die ik vertrouw en die ik dien, dat is niet een God van de vergelding, maar dat is een God van de vergeving. Hij verkondigt. Met voorbijzien van tijden van onwetendheid. Verlossing. Nieuw leven. Bijzonder, hè? Zo is er maar één, mensen. Die met voorbijzien van tijden van onwetendheid. Als God dat niet deed, mensen. Er is natuurlijk een gedenkboek voor zijn aangezicht, hè? Waar de schuld aan de ene kant staat en waar dan de verzoening aan de andere kant moet komen te staan. Maar als God tijden van onwetendheid niet voorbij zou zien, dan bleven wij allemaal nergens. Wat heeft de apostel zelf daar ook moeite mee gehad, hè? Als het maar steeds weer in hem opkwam dat hij de christelijke gemeente tot en met de dood vervolgd had, hè? Wat is dat een verdriet voor hem gebleven. En dat hoor je in de verkondiging. Dat die God nou een man heeft gegeven die rechtvaardig zal oordelen. Maar dan wel zo dat eerste verkondiging is, bekeert u, bekeert u. Dat mag klinken, de Christus spreekt op de Areopagus. Bekeert u, metanoia staat er in het Grieks. Anders gaan denken van binnenuit, een U-bocht maken. Zoals je op je navigatie in je auto rijdt, het overkomt me wel eens. Dan wordt er een keurige stem die zegt dan, indien mogelijk een U-bocht maken. Dan rij je dus verkeerd. Nou, dat is hier eigenlijk aan de hand, hè? Indien mogelijk een U-bocht maken, zegt de apostel. Bekering, weg van de stoa. Je eigen verstand als norm en richtsnoer. Weg van Epicurus. Het gaat om het genieten. En als je niet echt genoten hebt, dan leef je niet echt. Mag dat dan niet van de Heere? Jawel. Maar als die God die rechtvaardig oordeelt en die het leven geeft en onderhoudt, als die je God is, dan krijg je verstand met God, het licht bestraalt. En dan wordt het genieten omgeven door de veilige weg van de wet van de Heere. Want hij is een God niet alleen maar van de schuldvergiffenis, maar ook van het nieuwe leven. Dat mag de verkondiging zijn van de apostel, de Christus spreekt op de Areopagus, zonder dat hij de naam van Christus hier noemt. Want nog even niet waar, en ze denken, oh, is die van dat kaliber? Nou, dan houden we het wel voor gezien, dan hebben we het wel gehoord. Nee, wat een God, hè, die uit zijn heerlijkheid neerbuigt, zo diep, dat het ook in Athene, waar ze zo ver afgeraakt waren van het woord van God, gezegd kan worden, indien mogelijk, maak een U-bocht. Voordat de eindafrekening komt, heeft hij die man gegeven, op wiens hart hij gelegd heeft, de schuld van al zijn volk, op wiens hoofd en leven hij de toorn, zijn rechtvaardige toorn heeft uitgestort. Als een gaaf en vlekkeloos lam, dat onder het recht van God zich boog. Wat een God. Kijk, die God die span je niet voor je karretje, maar die God die wint jouw hart in. En zo is het ook, hè. In de laatst gelezen tekst staat, toen dat van de opstanding van die man die dood geweest is, maar hij leeft, geklonken heeft, toen viel de scheiding. Dat maakt de scheiding, hè? Dat maakt de scheiding. Er waren Dionysius, de Areopagiet en Damaris, die tot bekering kwamen met nog anderen. De gemeente van de Heere in Athene wordt ook gefundeerd en uitgebreid. Maar er waren ook vele, vooral Grieken, die konden dat nooit geloven, niet waar. Maar ach, wie kan dat nou echt geloven? Dat God mens geworden is. En dat die heilige, rechtvaardige God er dan zelf op de plek gaat staan in de Heer Jezus Christus, waar het oordeel valt. Dat die God tegen wie we gezondigd hebben, dan die weg uitdenkt van verlossing en vernieuwing, van leven en mens zijn zoals het mens zijn bedoeld is door hem. Dat die God die vol van barmhartigheid is, het werk helemaal afmaakt en door zijn Heilige Geest toepast. Nou, daar val je voor, nietwaar. Dan hoef je niks meer actiefs te doen naar God toe om hem gunstig te stemmen. Nee, die God is gunstig. Die God is met ons lot bewogen. Die God komt naar ons toe. Daarom moet Paulus op de Areopagus een Christusspreek houden tot en met, zonder zijn naam te noemen. Maar hij tekent de gestalte van de Heere Jezus. En als je nou naar de Heere Jezus kijkt, dan kijk je God in zijn hart. En misschien is dat ook wel de moeite voor ons allemaal, als we tot geloof komen. Maar ook als we in het geloof mogen staan, gemeente. Dat je nou alles uit handen geeft van een heel activistisch leven. Het zelf willen doen. Nee, we zijn niet Rooms, maar dat zit ook niet alleen in de Roomse kerk. Dat zit vaak in de genen van een mens, sinds de zondeval. Hè, dat je handen gevuld zijn met allerlei dingen. En dan is er geen plek voor de genade. En als God nou die handen leeg maakt, want zijn handen zijn uitgestoken naar Paulus en naar de mensen daar in Athene. Dat mag hij verkondigen. Dat is de band die Paulus aan de Here heeft. En dan zegt de apostel dat geen onbekende God is. Ik zei al, de naam van de Here Jezus wordt hier niet genoemd. Maar zijn werk is er wel. Toen hij geboren werd, Jezus. Hij moet Jezus heten. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Dat is geen onbekende God. Dat is een bekende God. En tijdens een omwandeling, wie zeggen nou de mensen dat ik de zoon des mensen, hoor je dat, heel dichtbij elk mens ben? Petrus antwoordt, u bent de Christus, dus de Messias, de gezalfde. God staat erachter. De zoon van de levende God. Om mensen te redden van het verderf en te maken tot uw bruidsgemeente. Zodat ze actief mogen worden in uw dienst en tot uw eer en tot verwondering van hun eigen leven en tot heil van hun naasten. En toen de Heer Jezus aan het kruishout stierf, dachten vijanden en onbekeerde mensen, die zijn we gelukkig kwijt. Maar boven zijn naam stond Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Daar sterft geen onbekende God. Daar op dat altaar zorgt God zelf voor de mens die op hem vertrouwt. Nazarener, knecht van God, dienstvaardig tot uw eer. Dat is de verkondiging. Die komt van de andere kant. Kan ook niet meer van deze kant komen, mensen. Dat is een doodlopende weg. Maar deze van bovenaf, dat is een doorlopende weg. Wij zijn wel veranderd in de zondeval, maar God is dezelfde. En dat, ik heb het vanmorgen ook gezegd. Dat is niet een God van de dood, maar een God van het leven. En op de paasmorgen, dan laat die God hoog boven ons, die levende God, de God van Handelingen 17 door Paulus verkondigd, weten. Dat hij inderdaad de dood overwonnen heeft en de schuld verzoend is door Christus op te wekken. Als een levende zoon van God. En als die handen van die Here je hart aanraken door de Heilige Geest. Dan zegt Thomas, eerst kon hij het niet geloven. Maar dan zegt hij, mijn Here en mijn God. Dan zit het dus van binnen. En daar is deze koning op uit. De koning van de Joden. Die ook een koning van de heidenen wil zijn. Om Jezus wil. En dat mag je nou met lege handen van het geloof. Elke dag ontvangen van de Here. Want die handen zijn uitgestrekt in Christus door de Heilige Geest naar de gemeente. Naar de wereld. En door de gemeente heen. Ook naar mensen die het niet geloven. En dat blijft zo. En als je nou aangeraakt bent door die levende koning. Dan vlucht je altijd maar naar hem toe. Hoog boven ons. Maar om Jezus wil mens geworden. Hè? Heel dichtbij. En door de Heilige Geest is de ontmoeting mogelijk. Die bekende God, de enig ware, die verkondig ik u, zegt de apostel. En er werden toegebracht tot de schare die zalig wordt. En er zeiden ook, oh, zit het zo? Nou, dat kan niet. Nee, nee, wat een praatjesmaker is die man, zeg. We gaan maar weer naar huis of we horen hem nog wel eens een keer. Maar aangeraakt door die Christuspreek, midden op de markt in Athene, dus midden in het volle leven, vluchten mensen tot hem. Mag u eronder zijn, zalig. Toevluchtnemende gelovigen of verzekerde gelovigen, blijmoedige gelovigen, bekommerde gelovigen. Maar we vluchten allemaal naar de Here. En dat is een oefening levenslang. Om je handen leeg te hebben. En met de lege handen van het geloof te ontvangen. Alle gaven en verdiensten van het kruis. Door de levende Christus bewerkt. En door de Heilige Geest uitgedeeld. En als je dat mag doen, en als u er nog buiten staat, het kan nog, het mag, het moet, het is nog genadetijd, dan gaat het er zo royaal aan toe. Dan hoef je zelf niet meer een altaartje op te richten, want dan wordt je leven eredienst, dan wordt je leven een dankaltaar voor deze God. Zoals Paulus daar als een toonbeeld op de Areopagus staat. Dan hoef je geen beeld meer van God te maken. Dat mag nooit trouwens. Want dan ben je zelf een levend beeld van God geworden. En daar is de Heere op uit. Als we eronder mogen zijn, dan blijft dat onze verwondering. En onze geloofsopgave om die Here te kennen en die Here te dienen. Zo zullen wij, de schapen van uw weide, in eeuwigheid, Here, uw lof, uw eer verbreiden. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Levende en almachtige Heere, wij mogen u hartelijk danken voor de openbaring van uw woord. Dat u die God van boven bent, die van boven komt en die zo diep bent neergedaald naar de aarde. Ja, Heere Jezus, tot zelfs in de hel. Wat een wonder, zo'n God, zo'n unieke openbaring. En daar mogen mensen nu van ophoren, want het is niet in een uithoek gebeurd. Het is openlijk uitgeroepen en de apostel Paulus mocht het in Athene ook openlijk verkondigen. En Heere, waar die regen valt, uit de hoge hemel, daar is op aarde leven, daar komt leven, daar ontstaat nieuw leven en wordt leven verdiept. Dat wij daarbij mogen horen, dat is een reden tot verwondering en dankbaarheid. Het geeft ook een verantwoordelijkheid om midden in het tijdsgewricht waarin wij staan ook dienstbaar te mogen zijn op de plek waar u ons roept en bekwaamt. Al zijn wij geen Paulus, we zijn toch in zekere zin apostelen, boodschappenjongens van dat eeuwige evangelie. Heere, versterk uw volk en kinderen, ook als daar in onze tijd heel wat tegen opkomt, waar de normen en waarden van uw woord in de samenleving gesmolten zijn als sneeuw voor de zon. Wat komt het dan op een persoonlijke levenswandel aan, geheiligd in uw waarheid? Wij bidden voor hen die daar nog buiten staan, Heere. Zet ze erin, voordat het te laat is, als die man die u aangesteld hebt om te oordelen, ons zal moeten veroordelen, omdat we niet schuilen achter de borg. Maar wat een zegen, als we zo mogen uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus, die zich eerst als redder heeft geopenbaard aan mijn hart en dan als rechter goed zal spreken over mijn leven. We bidden voor uw volk Israël, Heere. Zegen ze, bewaar ze en breng ze ook tot het geloof in God drie-enig, zoals de Bijbel daar zo heerlijk over spreekt. We bidden ook voor christen-Arabieren die het niet gemakkelijk hebben in de samenleving waarin zij staan. We bidden ook voor uw kerk wereldwijd. Wat een zegen, Heere, dat de kerk wereldwijd groeit. In de diepte, in de samenbinding in het ene geloof, maar ook getalsmatig. En we bidden voor al die voorgangers die soms met gevaar van eigen leven een Christenspreek moeten houden, mogen houden op de Areopagus van hun stad, midden in het leven of soms ook in een schuilkerk. Wees ze nabij, Heere, en stel ze tot een zegen. Dat we zelf ook evangelist mogen zijn op de plek waar u ons contacten geeft, kan soms zo gemakkelijk zijn dat de dingen aan de orde komen in een goede vriendschaps- of collegiale verhouding. Zegen, Heere, en dat we vrijmoedigheid hebben om dan ook goed van u te spreken. We bidden ook voor het werk van de poster en zegen ook deze gemeenschap waarin u zoveel goeds geeft. Ook de mensen die de posterdiensten bezoeken, wees ze heel nabij en laat ze ook zich geleid mogen weten door de Heilige Geest, ook van zondag tot zondag. Heren, wij gaan weer een nieuwe week in, een nieuwe maand. U bent de God van de tijd en van de wereld en van het leven. Dat we dat in afhankelijkheid van u mogen doen. Wilt u met vakantiegasten verder gaan en wilt u allen die weer aan het werk mogen gaan ook zegenen en tot een zegen stellen en die niet meer hoeven te werken, wil ze veel gebedswerk geven in hun kamer met gevouwen handen. Wij danken u voor deze zondag en bidden om vergeving van ons tekort, maar we bidden ook om zegen over uw woord en dat tot uw eer en bouw van uw kerk om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en daarna zingen we nog uit Psalm 145 vers 6. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Psalm 145 vers 6 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.